Marx die zou geen enkele moeite hebben om ze voor lumpenproletariër uit te maken. Want ze maken op geen enkele manier deel uit van het kapitalistisch productieproces.
Nee.
Ze zijn levenslang werkeloos.
Ja, ze verkopen, ze maken iets en verkopen dat.
Dat is waar, ja. Maar ze staan dus niet in relatie tot een kapitalist. Ze zijn geen arbeid, geen loonarbeiders in die zin.
Nee.
Het zijn eigenlijk, het zijn ZZP'ers misschien. Ja. Die in een soort collectief, coöperatief samenwerken. Maar goed, dus dat, het is ook een manier, bron van inkomsten. En het is een manier om, zeg maar, als groep samen iets te doen. Dus het is ook een tijdspassering en een soort, denk ik, voor hunzelf een zinvolle manier om je leven te vullen.
Ja.
Ze zijn de hele week bezig met nieuws vergaren. Ze zijn op een gegeven moment, ik ben de jaartallen nu even kwijt uit mijn hoofd, maar er is een, 1893, 1904, dus laten we zeggen 10 jaar, daarin zitten alleen al 44 vonnissen van Manke Bram. En Henk van der Meij heeft er nog meer. En Dirk Carlsson heeft er nog oneindig veel meer. Dus ze zijn ook een groot deel van het jaar bezig met het voorbereiden van rechtszaken. En het zitten in een cel.
Ja.
Ze zitten dus heel veel vast. En dat, dat is hun leven. En die krantje, wat ze maken, is een unieke bron. Omdat het inzicht geeft in dat leven. Leven van mensen die verder eigenlijk nooit gehoord worden. Maar het is ook, je kunt aan het krantje ook aflezen hoeveel lol ze ervan hebben.
Ja.
Dus ze vinden het leuk om agenten te jennen. En ze vinden het ook leuk om zo'n agent dan met naam en toenaam in de krant te zetten. En te vertellen dat hij weer dronken liep op zijn avondronde.
Ja.
Nou ja, dat. Ze worden voortdurend tot hele zware straffen veroordeeld. Ze zitten soms maanden in de cel voor één beledigend artikel. En die rechter die ze het meest treffen is rechter Ochttrop.
Okay.
En die heet dus in de krant consequent rechter Rotkop. En dat, nou ja, dat soort gein, dat halen ze dus voortdurend uit. Je kunt het flauw vinden, maar ik denk dat ze er zelf heel veel lol in hebben gehad.
Ja, ja, ja.
En dat is in een arbeidersbestaan toch een zeldzaam iets, dat je het een beetje leuk hebt.
Ja,
dat is wat waard.
Dat hebben we wel. Ha, ja, interessant. Wat ik zeg, ik ben zelf altijd heel erg bezig met hoe kunnen we dingen maken. Zeg maar, ik denk dat het als we gaan kijken, wat wil ik als persoon politiek doen, dat het altijd heel goed is om een aantal dingen te proberen te combineren. Namelijk iets dat je inspireert of dat je leuk vindt om te doen. En dat hoeft niet altijd, maar het is mooi meegenomen en het is nuttig, want je vermaak, dat zet je creativiteit aan en het is makkelijker vol te houden. En als je echt ergens van geïnspireerd wordt, dan kun je ook, dat gaat vaak gewoon beter. Dus dat is fijn. Iets waar je ook dan bijvoorbeeld goed in bent op een bepaalde manier, of wat je kunt leren. Iets dat een effect heeft.
Ja.
De wereld enigszins nodig heeft. En dan soms is het ook nog een soort van iets dat je dan kan zorgen dat je, weet ik veel, dat je in je brood kan voorzien, is dan fijn. Of dat het niet te veel is om niet in je brood te kunnen voorzien. Een soort balans daarmee.
Ja.
En het voelt alsof ze dat eerste heel erg doen. En dat met je brood verdienen, soort van ook.
Mm-hmm.
Maar die andere dingen, soort van, ja, daar lijken ze dan best wel soort van scheid aan te hebben. Zeker, ja, als het is een krantje. Een krantje is zo erg iets dat ook in een beweging staat. En vaak denk ik ook dat een ding dat er ook bij komt, is ook hoe sluit je aan bij de rest van een beweging. Want je weet, andere mensen zijn ook in deze strijd bezig. En in sommige stijlen is het heel erg, alles moet in dezelfde organisatie. Ik ben gewoon daar een ja, onderdeel van. En de commissie zegt wat er moet gebeuren. En als dat decentraler is, dan moet je tenminste om elkaar heen kijken van, hey,
mm-hmm,
welk onderdeel ben ik en wat hebben wij aan elkaar?
Ja.
En daar, het voelt alsof zij daar echt heel erg scheid aan hebben. En daar niet eens echt mee bezig lijken te zijn.
Nee, dat is in de loop der tijd wel ontstaan. Dat is denk ik ook echt een proces van teleurstelling. Wat ze hebben beleefd op het moment dat ze voor zichzelf zijn begonnen.
Okay.
Want ze hebben echt veel geïnvesteerd, ook in persoonlijke inzet, in die oude socialistische beweging rond Domela Nieuwenhuis.
Ja.
Daar hebben ze, ik kom nu niet aan toe misschien, maar Manke Bram heeft echt heel veel gewaagd ook voor die beweging.
Ja.
Volle inzet. En ze worden dus echt opzij gezet door iedereen. Als qua jongens.
Ja, maar op grond waarvan dan?
Ja, op grond van hun.
Zeg maar voor de Amsterdamse Belantaarn was dat nog dan?
Nee, dat is op het moment dat ze met het krantje beginnen.
Oké, okay, maar
dat is niet fatsoenlijk genoeg.
Want daarvoor is het, zeg maar, dat je zegt van ze waren teleurgesteld en daarom gingen ze deze kant op.
Nee, ik denk dat die krant die kant op ging. Dus dat ze teleurgesteld zijn op het moment dat ze voor zichzelf met die krant begonnen.
Ja.
Ja, toen waren ze natuurlijk ook al wel aan zijn voorbereidende fase gehad. Maar ze merken in het maken van die krant dat ze de aansluiting met de beweging verliezen.
Ja.
Dat ze door hun oude kameraden niet meer worden erkend als geestverwanten. Met uitzondering hoor. Er zijn een paar oudere socialisten en dat zijn echt ook invloedrijke mensen in Amsterdam. Ik noem Karel Anthony Bos uit de Kinkerstraat. Mm-hmm. De grootste held uit de Amsterdamse revolutionaire traditie. Dat zeg ik niet omdat hij dezelfde achternaam heeft, maar is echt waar. Is iedereen het ook mee eens? Dat is een boekhandelaar uit de Kinkerstraat. Een rode boekhandelaar. Dat is de enige boekhandel waar het krantje te koop is.
Ja.
En Karel Anthony Bos is ook de enige uitgever die in de Amsterdamse Lantaarn adverteert.
Ja.
En dat is niet niks. Die man, als die man jou als kameraad erkent, dan is dat echt wel van belang. Maar hij is wel een van de weinigen die dat doen.
Ja.
En je ziet dat die agressie van de Lantaarn, als het gaat over politieke tegenstanders binnen de socialistische beweging, dat Domela Nieuwenhuis wordt nooit genoemd. Dus die houden ze zorgvuldig buiten beeld. En al hun agressie, dat wel, is expliciet gericht tegen de sociaaldemocraten.
Ja.
Dus Troelstra en die, nou ja, die verradersbende van parlementairen, die krijgen het de volle laag. En daar zit wel iets, iets raadselachtigs in. De SDAP is opgericht door 12 sociaaldemocraten. Hè? Die gingen al snel de 12 apostelen heten. Ja. Dus dat zijn beroemde types als Troelstra, Henri Polak. Hubertus Vliegen. Echt beroemde Nederlandse sociaaldemocraten. En er zit één oprichter bij waar we niet zoveel van weten. Dat is Levi of Louis Cohen uit Zwolle. Een Joodse handelsreiziger die in 1894, als die SDAP wordt opgericht, dan woont hij in Zwolle. Maar hij komt uit Amsterdam. Of hij woont lange tijd ook in Amsterdam. En op de een of andere manier heeft hij een fete met Manke Bram. En Manke Bram scheldt hem uit voor pooier in het krantje. En in 1902, dus echt als de krant al bijna niet meer bestaat, dan nog is er een ruzie in een nachtcafé in de Nes. De Nes is dan echt nog deel van de hoerenbuurt. En daar zijn dus twee verkopers van de Amsterdamse Lantaarn komen daar die Louis Cohen tegen. En die slaan hem dan zijn theeglas stuk in zijn gezicht.
Wow.
En roepen, je bent een sociaaldemocratische ploert en een kutpooier. Nou ja, dat is dus een maffe nachtelijke kroegruzie. Maar wel met een politieke context.
Ja.
En ik weet dus niet hoe dit precies zit. Ik moet dat nog uitzoeken. Of die Cohen, op welke manier hij, hoe die animositeit zo op hem gericht is geraakt.
Ja,
weet ik niet. Wat ik wel weet is dat de Amsterdamse Lantaarn midden in die penose zit op een gegeven moment, waarin ook veel Joodse criminelen zitten.
Mm-hmm.
Dat ze ook heel vaak Joodse Amsterdammers op de korrel nemen. En dat ik nergens sporen van antisemitisme vind.
Ha.
Dat vind ik echt heel opmerkelijk. Want ze hebben het dus wel. Ze hebben het tegen Levi Cohen. Maar echt nergens blijkt of nergens klinkt dat antisemitisch. Terwijl de mensen van de Amsterdamse Lantaarn zijn bijna allemaal niet-Joods.
Ja.
Een hele enkeling daar gelaten. En dat is opmerkelijk. Dat dus kennelijk dat die retorische vluchtheuvel niet wordt gebruikt.
Nee.
En dat pleit dan weer wel voor ze.
Ja, ja, ja. Ik wil niet zeggen, er zijn een aantal dingen dat ik denk van dat is ten eerste heel erg niet mijn stijl.
Nee.
En het lijkt niet heel effectief.
Nee.
En et cetera. Ik denk dat er ook absoluut terechte beschuldigingen zijn. Ik ben niet de allergrootste fan van Domela Nieuwenhuis zelf. En ik denk ook dat een deel van dat concept van gewoon de rijken, de machtigen ook persoonlijk op de korrel durven nemen en hun status aan te vallen en het voetstuk onderuit halen, dat belangrijk en relevant is. Ook als je kijkt naar de heldenverering van een Steve Jobs of dat soort verschrikkelijke mensen die nooit douchten omdat ze vonden dat zij immuun waren tegen stank, omdat zij een spiritueel uniek vruchtendieet waren. Dus iedereen die zei dat hij moest douchen, die werd verteld, je bent mijn geloof aan het onderdrukken en ik kan fysiek niet stinken omdat ik fruit eet. fuck you. En die mensen allemaal zo kokhalsend in de vergaderkamer. Anyway, maar dat is belangrijk. Het is belangrijk om deze mensen onderuit te halen. Een Elon Musk, een, al deze lui. Ook gewoon Nederlanders.
En rechters. Want dat vind ik echt... Dat wil ik misschien nog eventjes benadrukken. Ze hebben dus niet... zou Marx zeggen, ze hebben geen relatie met een kapitalistische ondernemer die loon betaalt. Maar ze hebben wel voortdurend te maken met zeg maar de juridische onderdrukking van de kapitalistische staat.
Ja.
En dat zie je heel sterk gereflecteerd. Dus voor hun is die kapitalistische onderdrukking, of die staatsonderdrukking, dat is een rechter en een officier van justitie en een advocaat die is toegevoegd en die niks zegt tijdens je proces.
Ja.
Met de gevangenisbewaarder, dat is de grote tegenstander. En de politieagent. En dat is... ik denk dat dat ook wel een les kan zijn.
Mm-hmm.
En daarnaast wil ik wel met je eens zijn dat dit geen recept is om nog eens te herhalen. Maar dat is de luxe van een historicus. Die kan ook kijken naar dingen waarvan je achteraf zegt... het best anders gekund.
Ja.
En dan moet ik in... Als je me toestaat, nog één
ding. Ga je doen,
want dat...
Zaterdag.
Ik spreek met veel sympathie over deze lui. Maar er is één aspect in hun optreden en in hun krantje... wat je echt niet kunt lezen zonder kromme tenen.
Ja.
En dat is een van de speerpunten in hun zedelijkheidsopvattingen... is dat homoseksualiteit een gruwel is en dat een kapitalistische uitvinding is.
Ja, nee, dat is een walgelijk ding dat je nog steeds af en toe tegenkomt...
Ja.
In stukken van onze beweging. Gelukkig niet zoveel. Bespottelijk. Walgelijk.
Ja, en dat maken ze dus ook persoonlijk. Hè? Dus ze gaan ook inderdaad... Een kroeghouder die inderdaad gewoon een homokroeg runt in 1898... op zich interessant om te ontdekken.
Ja.
Maar die vervolgen ze ook echt persoonlijk... en daar slaan ze ook de ruiten stuk. En dat heeft twee dingen ook in zich... behalve dat het verschrikkelijk is... uit die bronnen blijkt dus wel dat dat homocafé... dat het helemaal vol hangt met prenten van de Oranje familie.
Ja.
Dus toen al. Want je ziet nog steeds onder orangisten... dat sommige homoseksuelen echt wild van Oranje zijn. Dus er zijn echt...
Wauw, dat wist ik al niet.
Ja, nee, ik heb dat niet zelf bedacht. Gert Hekma heeft dat geconstateerd in een artikel. Maar goed, dat is dus al het geval bij... George Hermans in de Smaksteeg in 1898. En ze kennen die tent van binnen. En dan wordt het raadselachtig. Ze zijn daar binnen. Ze zijn dus ook door agenten uit dat café gehaald. Ze hebben geprobeerd weer naar binnen te komen door de deuren in te slaan en de ramen. Dus enerzijds spreken ze er met grote afkeer van. Anderzijds kennen ze de plek van binnen en kennen ze die George Hermans ook heel erg goed. Die is een buurman.
Ja.
Zit in diezelfde stegen als zij. En ze kennen hem ook echt persoonlijk. En ze gooien wel die politieke context erbij van... kijk eens hoe erg homoseksualiteit is. Je wordt er zelfs orangistisch van. Wij gunnen de familie deze aanhangers.
Wow.
Dus dat is een aspect wat je natuurlijk... Ja, wat ik als moderne jongeling uit de laat 20e eeuw... gewoon niet met veel plezier kan lezen.
Nee, dat is... Maar goed, dat is,
Maar daarom wilde ik het natuurlijk nadrukkelijk wel gezegd hebben. Dat ik niet dit aspect ook nog eens onder de tafel, onder het kleed ga vegen.
Ja. Wauw.
Ja.
En wat is er dan later nog geworden van deze mensen?
Ja, dat is echt ook een heel interessant onderzoek. Manke Bram, die verdwijnt min of meer. Uit het zicht. Hij krijgt 10 kinderen met die vrouw waarmee hij pas na de geboorte van de tweede trouwt. Dus die blijven ook hun hele leven bij elkaar. Trekken vanaf 1902 verdwijnt hij min of meer uit het nieuws. En dan trekken ze wel van het ene krot naar het andere. Heel veel in de Ridder- en Jonkerstraten. Dus wat de Nieuwmarktbuurt. Die echt dan heel erg verkrot is. En dan komen ze eind jaren 20 terecht in Amsterdam-Noord. In de Weegbreestraat in Floradorp. Waar heel veel asocialen uit het centrum naartoe worden gebracht. En daar heeft hij dus een huis waar hij rustig leeft met die kinderen, voor zover ze nog niet de deur uit zijn. Heel even in de begin jaren 30 is hij een adres voor de Internationale Rode Hulp, een communistische hulporganisatie. Daar is zijn woonadres een adres voor kaartverkoop, heel even. En in 1935 dan loopt hij verstrooid steekt hij het damrak over. En dan komt lijn 16 eraan. En die rijdt over hem heen. En dan is hij dood.
Zo.
Ja, op het damrak overleden. Althans, nee, in het ziekenhuis daarna. Dus hij is van 1873 tot 1935 heeft in het leven gestaan. De laatste 30 jaar van zijn leven weet ik gewoon heel erg weinig, behalve waar hij woont. Ik heb wel goede hoop dat ik toestemming ga krijgen om in het dossier van de sociale dienst te kijken.
Ja.
En met een beetje geluk zit daar wel informatie over hoe die, nou ja, hoe die zich door die laatste 30 jaar heen heeft weten te slaan. Henk van der Meij, die blijft zijn hele leven in Amsterdam wonen. En die sterft pas in 1956 of daaromtrent in de Borgerstraat. Dus ik zie me daar zo'n vervallen jaren 50 buurt vormen. Waar dan een mannetje van, hij zal in de 70 zijn geweest.
Ja, ja.
Die daar langs de straat schuifelde met een roemrucht verleden. Wat je op geen enkele manier meer aan hem af kon zien. Dus, en ik ken een heel aantal namen van die colporteurs, die andere jongens. En daar moet ik gewoon nog verder onderzoek naar doen,
ja.
Wat er van hun is geworden.
En dat werk van de Amsterdamse Lantaarn, dat is toch wel een tijdje soort van opgehouden? Want ja. Mankenbram in Noord woonde, zal hij dan al een hele tijd niet meer gedaan hebben, denk ik.
Nee, zeker niet. Nee. Dus het blad verschijnt in 1897. Een eerste jaargang en daarvan verschijnen 33 nummers. Want op een gegeven moment gaat de hele redactie voor een paar maanden de gevangenis in. En dan verschijnt het blad dus niet. Dan hernemen ze een tweede jaargang in 1898. Daarvan verschijnen nog 15 nummers. En daarna worden het zelfstandige uitgaven. Dus is er niet meer een jaargang. Maar verschijnen er nog regelmatig, zeker tot 1902, verschijnen er losse dingen die de Amsterdamse Lantaarn heten. En dan na 1902 droogt ook dat op.
Ja, ja. En misschien een leuk zijpad. Jij noemt het Floradorp. En jij noemt dat daar asocialen naartoe verplaatst zijn.
In de ogen van de overheid, hè?
Ja, precies, precies, precies. Mensen die asociaal werden.
Precies.
En ik heb dus wel eens gehoord dat, en ik weet daar dus niet het fijne van, dat mensen zeggen, de Jordaan en andere soort van arme en ook vaak strijdbare buurten, mm-hmm. in Amsterdam, die zijn eigenlijk soort van naar Noord verplaatst om er vanaf te zijn. Om het centrum te saneren, om dat op te schonen en dat rijke, meer voor de rijken vrij te zetten. Zo'n soort idee.
Ja, deels is dat een realiteit, maar vergis je niet, die Jordaners wilden dolgraag weg uit hun buurt.
Oh ja.
Degene die achterblijven en die in de jaren 50, 60... zeg maar, de Jordaan-nostalgie ontwikkelen met zijn eigen zangers en zijn eigen toneel. En nou ja, het romantische beeld van de Jordaan is het beeld dat wordt gecreëerd door de achterblijvers die uit armoe dan maar de buurt zijn gaan ophemelen. Er is een enorme vlucht uit die buurt. Iedereen wil daar weg. Dat is precies hoe de staat zit.
Hoe zag dat die vlucht en dat eruit chasen er dan uit? Hoe zag dat
nou ja, je kon voor relatief iets meer geld een heel veel betere woning krijgen. In de Statiedebuurt, Spaarndammerbuurt, in de Kinkerbuurt. Dus je ziet al, als die buurten gebouwd worden, die worden echt bewoond door mensen die uit de Jordaan ontvluchten. Die dus zich iets meer kunnen veroorloven.
Ja.
Je ziet ook dat in de jaren 30, als die crisis toeslaat, dat heel veel mensen gedwongen zijn om toch weer terug te keren naar de Jordaan. Omdat de huren daar nog wat lager liggen. Dus dat is een andere kant van het verhaal. Je ziet dat de Jordaners die bijvoorbeeld naar nieuwe westelijke wijken trekken, dat die hun linkse traditie meenemen.
Ja.
Dus de Spaarndammerbuurt en de Statiebuurt zijn net zo rood als de Jordaan.
Ja.
En
Noord?
Ja, Noord. Dat Floradorp is volgens mij echt helemaal volgebouwd, of bewoond na de bouw, door mensen uit de Ridder- en Jonkerstraten. Want die waren echt verkommerd, dus die zijn ook die hele straten zijn gesloopt. Of al die krotten daar. En toen is en dat viel zeg maar samen met het gereed komen van Floradorp. Dus ze hebben iedereen uit de Ridder- en Jonkerstraten, dat is mijn beeld, in één klap naar Floradorp verhuisd. Waardoor zich natuurlijk de sociale verhoudingen uit die oude krottenwijk, die werden gereproduceerd, maar nu in nieuwbouw.
Ja.
Dat is een verhaal wat we natuurlijk uit Lelystad en Amsterdam Zuidoosten ook kennen.
Ja.
Dus dat is. En achteraf kun je, kijk, als je je kunt het achteraf allemaal zien als een cunning plan van de heersende klasse om de buurtradities van de Jordaan te ontmantelen. Maar ik geloof niet dat dat het hele verhaal is.
Maar zoals je het zo vertelt, hoor ik daar eigenlijk niets van terug.
Nee, ik denk dat mensen zelf groot deel van hun... Of dat mensen in staat zijn hun eigen lot voor een deel te bepalen. En dat juist dit verhuizen iets is wat mensen zelf proberen.
Yes.
Dus mensen wilden echt weg. En kijk, het is wel heel duidelijk. Er zit een heel geografisch patroon in. De proletariërs die opgroeien in de Jodenhoek, dus rond het Waterloopplein, die willen ook weg uit die stinkende zooi. Die gaan eerst naar de Oosterparkbuurt en later verschuift dat naar de Transvaalbuurt.
Ja, ja, ja.
Dus dat is een verhuispatroon ten oosten van de Amstel. En de Jordaners, die gaan echt niet naar de Oosterparkbuurt. Die gaan naar ten westen van de oude Jordaan.
Ja,
en later naar Noord. En dat is, dat vind ik wel heel mooi. Dat mensen heel individueel zijn, maar toch ook wel een soort kudde gedrag vertonen.
Ja, ja, ja.
Het verhaal is dat als je uit de Jordaan naar west ging, dat je dan de woning accepteerde. Als je tenminste nog de oude Wester kon zien. Al was het, als je helemaal uit het zolderraampje...
De Westerkerk is dat.
Als je de Westertoren nog kon zien. Al was het uit het zolderraampje, dan kon je er met fatsoen wonen. Ik weet niet of dat echt zo is.
Nee, want nu in de tijd dat er heel veel gentrificatie is en is geweest.
Zeker.
En dus, ik ben een Amsterdammer. En eigenlijk... Er zijn heel veel mensen die in Amsterdam zijn opgegroeid, hebben niet het geld om hier nog te wonen. Ja. Dus er is heel erg een via gewoon druk van de markt, een ontwortelende gentrificatie.
Ja.
En ik heb ook echt het idee dat veel mensen die in Amsterdam eerder in een soort linkse milieu zaten, gewoon een soort van door de markt verbannen zijn naar Almere, waar ze geïsoleerd voor de tv Geert Wilders leren kennen.
Ja.
En dat is een soort theorie uit losse pols, maar ik denk dat daar veel in zit.
Zeker.
Maar dus toen ik een keer hoorde over die dingen, over Floradorp en Molenwijk en dat soort gebieden, dat ik heel, heel snel geneigd ben om daar die directe parallel naar te trekken. Maar dat was dus eigenlijk best wel een ander mechanisme.
Ja, omdat de Jordaan dus op het moment dat de Jordaan begint leeg te lopen, dan duurt het echt nog tientallen jaren voordat de gentrification toeslaat. He, dus je ziet er vanaf de jaren 20, 30 de Jordaan leeglopen. Door de crisis komen sommige mensen weer terug, maar dat proces zet zich voort. En die buurt is echt verkommerd en in elkaar aan het storten op het moment dat de eerste studenten en kunstenaars zich er vestigen. En die vestigen zich daar vanwege de goedkoopte.
Ja.
Maar dat is inderdaad het begin van een proces. Nu is de Jordaan de witste buurt van Amsterdam.
En, precies.
The place to be met je Van Moof fiets en je boodschappen bezorgdienst. Dus dat is ook waar. Ja.
Interessant.
Mooi.
Interessant. Heb jij nog meer over Manke Bram en Kornuiten?
Ja, ik heb nog meer. En dat ga ik bewaren voor een volgende keer. Ik wil een cliffhanger hier introduceren. Er is een verhaal over Manke Bram uit 1895. En dat is zo'n heldendaad. Dat verdient een eigen plek.
Ik ben ontzettend benieuwd. Ik ben ontzettend benieuwd. Hartstikke bedankt, Dennis. Ik hoop dat de luisteraars thuis het ook interessant vonden. En ik ben heel benieuwd wat we de volgende keer gaan krijgen.
Gaan we doen. Oh, dan ga ik het ook hebben over Mina, de water- en vuurvrouw uit de Boomstraat. Dus
wow.
We gaan terug naar de Jordaan.
Terug naar de Jordaan. En nu terug naar huis, verder met de afwas. Fijne dag allemaal.
Joke, volgens mij is er helemaal geen vordering geweest of zo, toch?
Ik heb geen vordering gehoord.
Nee, het is alleen maar een mededeling geweest of zo. Dat
ook, een mededeling, ook een mededeling heb ik niet gehoord.
Nee, maar van die man die met die bril, toch? Die
zolang ik niks van de politie hoor, heb ik niks gehoord.
Nee, precies. Nee, maar hij vertelde...
En ook als ik wel iets van de politie hoorde, dan hoor ik het waarschijnlijk ook nog niet.
Dat de ontbonden was. Maar ja, ik weet ook niet wat dat betekent.
Ja, maar dat zo werkt het.
Dat betekent
niet,
dat wij hier niet meer in een demonstratie staan, maar wij staan hier gewoon als privépersoon aandachtig.
Maar zo werkt het niet. Zo werkt
bij
het
een
niet.
Monument.
Zo werkt het niet. Dus de politie
voor
wil dat mensen vertrekken.
Mensen.
Luister even, zo werkt het niet. Dus de politie wil dat mensen vertrekken. Dan moeten ze dat duidelijk kenbaar maken. Zelf Nee, maar zelf aan de mensen. Het werkt niet zo dat zij maar tegen een organisator kunnen zeggen, ga jij het maar vertellen. Zo doen we dat niet. Als zij dat willen, zullen ze het echt zelf moeten doen.
Oh kijk, ze gaan moeilijk
hoorbaar voor iedereen. Dus wat mij betreft is het nog niet ontbonden.
Nee,
voor zover het ontbonden
niet,
is, wordt het hooguit ontbonden omdat de groep die dit organiseert het zelf ontbindt. En dat is iets heel anders.
Dus, het programma is afgelopen, dus het monument staat.
Het wordt afgebroken, dus
En het monument
alle
staat.
Alle namen zijn voorgelezen.
Ja. Misschien moet even een hekje eromheen of zo. Nee, of iets. Ja, ik weet niet.
Nou ja, een hekje vind ik weer zo wat.
Beschermd monument van maken. Pas op, beschermd monument.
Ja, maar die steentjes, die gekleurde steentjes eromheen, die beschermen het monument.
Oh ja, dat is waar. Ja. Je hebt helemaal gelijk, je hebt het toch gezien. Ja. Jeetje. Maar het was wel mooi, vond ik. Het was een mooie bijeenkomst.
Ja, zeker.
Maar wel, ja, ik weet het hoor, 1000 is wel veel.
Nou ja, je hebt het gezien. Verschillende mensen hebben dat samen voorgelezen om beurt.
Ja.
Dat als je dat in je eentje moet doen, het is een hele lange waslijst.
Ja. Nou, ik, Oh, de politie gaat de spandoek. Nou, de politie is nu bezig om de spandoek naar beneden te halen. Ik heb wel een hele mooie foto van een Smeres. Die staat alsof hij heel militant is. Staat hij voor dat spandoek kappen met kolen.
Ja. Stoere jongens. Hè? Stoere jongens en meisjes.
Lieve luisteraar. Ik weet ook niet wat er verder nog te melden valt hier. De tent wordt afgebroken. Ik heb ook eigenlijk best wel koude tenen inmiddels. Dus ik denk dat ik zo meteen... Joke, heb jij nog interessante elementen voor de agenda?
Voor de agenda?
Jij weet altijd heel veel dingen die er gebeuren. Want in Zaandam is vast weer een anti...
Nou ja, dat is natuurlijk donderdag weer. Alleen wat eerder op het moment vanwege de Ramadan alvast. Maar ook vanwege wat andere redenen. De Zaandam-actie op het station van Palestina is nu op donderdag van 5:30 tot 6:30.
5:30 tot 6:30.
Tot het einde van de Ramadan, ja.
Oké.
Dat is iedere donderdag. Iedere donderdag. Nou, volgende week in het weekend is het natuurlijk 2DH5-festival in Amsterdam. Europa Ray.
Oh, ja.
2DH5, wereldversleutelaars.
2DH5,
festival van wereldversleutelaars. Dat is natuurlijk heel interessant. Er zijn veel workshops en informatiedingen en steentjes. En er gebeurt van alles. Ik ga er ook mijn poëzie voordragen.
Ga je doen?
Ik ga wat poëzie voordragen op de eerste dag op 1 maart. En wat komt er allemaal nog meer aan? Ik heb mijn agenda niet voorhanden.
Ja, ik heb hem ook nooit in mijn hoofd. Het is heel onhandig.
Er komt van alles aan. Het weekend daarna is er natuurlijk de Internationale Vrouwendag op 8 maart.
Oh ja.
Er gebeurt natuurlijk overal van alles.
Ja. Dat is een hele drukke dag. Ja. Daar is trouwens ook, tegelijkertijd is ook het 85.000-jarig bestaan van het Kabouterhuis.
Oh, oké. Dat wist ik niet. Waar is het Kabouterhuis?
Oh, daar kom jij nooit. Nee, dat is op Ruigoord.
Dat ik weet niet. Oh, Ruigoord. Oké. Ja.
Dus er is wel concurrentie voor de Vrouwendag. Want de kabouters die timmeren ook aan de weg.
Nou ja, er gebeurt gewoon sowieso de hele tijd van alles. En eigenlijk is dat een goed teken. Dat er voortdurend zoveel acties zijn.
Ja.
En gebeurtenissen, dat betekent dat er beweging is, letterlijk.
Ja. Ja. Dus dat vond ik zo mooi wat je even een keer zei van er is geen betere tijd om activist te zijn. Er is zoveel reden om op te staan.
Ja, dat is ook wel weer waar, ja.
Ja.
Zo kun je het ook zien.
Ja.
Maar goed, er is altijd al reden geweest om activist te zijn. Er is nooit geen reden geweest om activist te zijn.
Nee, zeker niet.
Niet zover ik weet. Dus, wat er gebeurt voortdurend van alles. Ik heb in mijn hoofd.
Maar weet je, dat gaat ook allemaal zo snel. We moeten de agenda ook een beetje open houden. En klaar zijn om in actie te komen als het nodig is. Want, dank je.
Natuurlijk in maart krijgen we natuurlijk ook de demo tegen fascisme en racisme in Amsterdam. Maar tegelijkertijd in Baren de tegenactie tegen de EVU.
Oh, die EVU, dan, ja, laat ze niet lopen!
Dat is op 22 maart, ja. Laat ze niet lopen, inderdaad. Ja. In Baren, waar ja. Ik weet ook geen aanvangstijd van die tegendemo of dat soort dingen uit mijn hoofd. Mensen moeten het voor mij maar even opzoeken.
Ja, dat is niet zo moeilijk te vinden. Laat ze niet lopen,
EVU. 22 maart in Baren, ja. Dan vind je het wel. Ja.
Ja, lieve luisteraar, je denkt zeker dat wij alles allemaal een beetje gaan lopen vertellen, maar je mag zelf ook best een beetje een actieve houding aannemen en gewoon zelf even kijken waar het allemaal is.
Er is natuurlijk de actieagenda op Mastodon.
Ja, acties.todon.nl. Ik ben een groot fan.
Ja, daar zet ik ook altijd dingen op.
Want er staan heel veel dingen die zijn eigenlijk voorkomen geïsoleerd in de social media. En daar kunnen wij nooit bij komen.
Ja,
en het is heel nodig dat die
mensen
informatie
moeten
in de
ook,
vrije
ook
wereld
nadrukkelijk,
bestaat.
Nadrukkelijk hun informatie niet alleen op de commerciële social media zetten, maar vooral ook op
niet op
in
de fascistische
media,
idioten.
Of op Radar, of op Acties Todon. En zo zijn er denk ik nog wel een paar. Ik zeg niet dat je Instagram niet moet gebruiken. Gebruik het ook,
wel,
maar gebruik het niet alleen.
Goed.
Nee, ik zeg, je moet het niet alleen gebruiken.
Ja.
Want er zijn heel veel mensen die alleen op Facebook of alleen op Instagram zitten. Ja. Die kennen de andere kanalen, merkwaardig genoeg nog niet. Dus die wil je niet uitsluiten.
Voor mij is het echt zo dat iedere klik die je daar doet, die maakt een of andere idioot rijker, weet je wel.
Ik snap je punt, maar
je
krijgt niet iedereen daar zomaar weg en je wil mensen ook niet uitsluiten van de informatie. Dat is het punt. Daarom zeg ik doe het er allebei, maar zeg wel tegen mensen van, ga verhuis mee naar
Mastodon. Ja, ga naar de bron. Ga mee naar de bron.
Ik zit al heel lang op Mastodon. Al ver voordat iedereen er nu op ging, zat ik al op Mastodon. Wat dat betreft, goed kanaal.
Ja, ik zal daar nooit... Ik kan niet omgaan met dat soort omgevingen. Zelf. Ik moet het zelf uitvinden.
Ja. Dus zie je, er zijn gewoon heel veel plekken waar je informatie kan vinden.
Ja,
dus,
zo is het. Mastodon, dus acties.todon.nl, op radar.squad.net.
De acties van, kijk ook even bij Active for Justice voor de vele acties tegen Foie Gras.
En tegen het Dolfinarium.
En tegen het Dolfinarium door Bite Back. Dus kijk bij Bite Back, anywhere waar ze zitten en Active for Justice. Ja.
En er is ook een nieuwe site, die is helemaal niet nieuw, maar die had ik nog niet gezien. Vredessite.nl.
Oh, die ken ik nog niet. En hou ook apartheidvrij in de gaten.
OV-apartheidvrij
tegen EBS. Afgelopen week hebben we in Purmerend, Zwolle en Den Haag tegelijkertijd actie gevoerd.
Dat is zo heftig
tegen
dat EBS, dat is gewoon hetzelfde bedrijf wat in Palestina de apartheidsbussen runt.
Ja, klopt. Op de Westbank, Dus daar voeren we ook actie tegen.
Joh.
Dus ov-apartheidvrij.nl.
En die poortjes van de OV, die zijn ook van een stelletje...
Van Thales. Wapenbedrijf
Thales.
Die zowel profiteren van de wapenhandel als van de militarisering van de buitengrens van Europa. Dat is Thales,
ik raak ook altijd een beetje in paniek hoor als ik met jou praat. Want er is zoveel ellende aan de hand waar we keihard tegen moeten vechten. Daar krijg je een heel druk hoofd van.
Maar we zijn er ook tegen aan het vechten, toch?
Ja, dat is waar.
Het kan niet overal tegelijk zijn. En daarom is het goed dat we met zoveel zijn. En dat sommige mensen het een doen en weer andere mensen het andere. Ja. Er is vanavond in de Melkweg de kick-off van Kick-Out Zwarte Piet. En Nederland wordt beter.
Ja. Oh,
het laatste jaar, hè? Dat is vanavond. Mark Hegen wil maar zware luisteren.
Het finale jaar van Kick-Out Zwarte Piet.
Ja, ik had er
de grand finale.
Ik
ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Ik hoop dat ze in Den Haag alvast in juni iets gaan... dat is iets anders. Zie je wel, ik heb veel te druk in mijn hoofd. Dus ik ga ermee stoppen. Ik vind het mooi.
Mensen die een kaartje hebben voor de Melkweg vanavond kunnen dus naar de kick-off van KOZP in Nederland voor beter voor het laatste jaar.
Ja.
Ik was te laat. Ik had ook een kaartje willen kopen. Maar
Volgens
wordt
mij,
wel een hele mooie avond, geloof ik.
Ja, dat zal wel. Ja. Dat moet wel. Dat kan eens niet anders. Goed, degenen die erheen gaan, laat het ons maar weten hoe leuk het was. Of niet, want we proberen wel iets anders leuks te gaan doen. Dankjewel, Joke.
Ik zie jou misschien bij 2DA5.
Zeker weten.
Denk ik wel weer. Ja. Oké, goed.
Oké, tot dan.
Yo,
dank je.
Tot actie.
Jo.
Thank you. foiré mes célébrages, j'ai pas encore commencé. MC, copiez-moi, voici le one. Mais j'arrive explosif comme du TNT. Si t'aimes pas, pas NTM en sirotant de l'IST. J'ai fait du rap ma vie, contre la vie de beaucoup. Je fous tout, tant que j'ai ma bande de fans en destin. On déconne sur des faux buts. Si c'est pas Greenfist, est-ce que t'écouteras ce disque 16 piges? Y'aura même pas de réassort chez aucun disquaire. Archivé, quel triste sort la vie d'artiste et je l'ai gros. Ouais gros, on en a grandi sur mon compte. Depuis du lait a coulé sous les ponts. Sans mafia ni cigare, sur ma seconde épopée. Ce rap, quand m'attend pompé, pompé, je crois même plus. Mes belles prix pour les featuring. J'étais trahi, j'suis encore ici comme Monte Cristo. J'suis le vrai diable, les autres que des cristaux liquides. Triste figurine qui transpire sur 24 vis, l'air slip plus l'urine. T'imagines même pas le pouvoir de mes textes. J'suis même pas au refrain, il est déjà dans ta tête. Oups. Mais quand j'arrive, je fais Chino. Balance la sauce que je garde la patate pour les copies cassettes. Et si ça fait des erreurs de calcul sur ma sassette. Mais merde, c'est ma mic, t'es pas de taille, t'es dingue, j'ai une médaille d'or. Tu taillais fort, maintenant t'es le faillot d'or. M'a rêvé en featuring, je t'avais dit oui, j'étais souri, fallait pas te réveiller. Même en payant, y'a plus moyen. Tellement tu mens, tes potes veulent être mes bacs. Ta grosse, c'est ma groupie, dès que je m'assoupie, elle s'accroupit. Pourquoi j'suis cru? Rap, mon rap plus la rue. Monte le putain de volume que la bac se met à danser. Tête comme hier à Paris, bien avant Marie, ma fidèle cash. J'partais seul au concert de rap à l'âge de 14. J'y ai saigné avant la mode du streetwear. La télé ne reconnaissait pas ce style de streetwear. Et si tu nies, t'hésites, on pique. Comment ça qui ça devine?
Comment
mais quand j'arrive, je fais
Chino.
T'as fait plus confiance. Achète le mien, le prochain, tu seras pas
je vais mettre mets-toi un gros doigt. Si tu crois, tu peux faire mieux.
Mais quand j'arrive, je fais
Chino.
T'as fait plus confiance. Tu seras pas
dit. Mets-toi un gros doigt. Si tu crois, tu peux faire.
Je fais du rap hyper fort en plus de mes performances. Rat perfectionniste, ne me remercie pas, c'est mon taf. Béni, je suis là, choisi, je sois un MC. Ma foi, ça me plaît. Donc je reste vrai, frais, scred. Prêt à mettre la patate car mon mic se prénomme Tyson. Rap de bonhomme, monte sur scène seul avec ses boules. Fais bouger des millions de personnes sans augmenter sa boule. Joue pas les malades, des idoles tremblent des guibolles. Quand j'arrive en studio, paniqué, ça chuchote, c'est haut. Le test pas ou ça part en testos. Ils ont raison, ils ont pas mes refrains.
Mais quand j'arrive, je fais
Chino.
Ça fait plus confiance.
Achète le mien, le prochain tu seras pas
je vais mets-toi un gros doigt. Si tu pars, tu peux faire
moi, 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 moi c'est mon Chino. Danube, place des fêtes, Jacques Cartier.
Pompé mec,
super MC plus mortel qu'un cimetière. 2001, millésimé, je flotte avec la même team. Mars que c'est Ricky, Oxmo Puccino, 2001, 2002 et ainsi de suite.